Gemeente, een aantal mededelingen vooraf. Tijdens de gehouden ledenvergadering zijn tot ambtsdragers gekozen broeder P.C. Looy tot ouderling en broeder M. Bom tot diaken. En beide broeders hebben hun verkiezing aanvaard. Vrijdagavond zal de Goede Vrijdagdienst om 7:00 aanvangen. Aanstaande zondag zal er in de avonddienst bediening zijn van het sacrament van de heilige doop. En in die dienst hoopt u voor te gaan dominee A. van der Weert van Dordrecht. Vandaag is de collecte de eerste voor de kerk en een extra collecte voor de bouwkas. De Goede Vrijdag is de eerste collecte eveneens voor de kerk en dan is er een extra collecte voor de ondergrondse kerk. En volgende week zondag op eerste pasdag de eerste collecte voor de kerk en een extra collecte voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de morgenzang het 5e en het 6e vers. Verlicht ons hart dat duister is en schenk uw zegen bij uw woord. 5 en 6 uit de morgenzang. God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen Gods woord uit allereerst het 3e boek van Mozes, Leviticus. We lezen daarvan uit hoofdstuk 16, de versen 15 tot en met 28. Leviticus 16, de versen 15 tot en met 28. Daarna lezen wij ook uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 13, vanaf vers 9 tot en met 14. Hoofdstuk 13 uit de Hebreeënbrief, beginnend bij vers 9. En als we deze Bijbelplaatsen gelezen hebben, zingen we Psalm 38, het 21ste vers. Zie mij, Heer, wie elk moet duchten tot u vluchten. Dus allereerst Leviticus 16 vanaf vers 15. Daarna zal hij de bok van het zondoffer, die voor het volk zal zijn, slachten en zal zijn bloed tot binnen in de voorhang dragen en zal met zijn bloed doen gelijk als hij met het bloed van de var gedaan heeft. En zal dat sprengen op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. Zo zal hij voor het heilige vanwege de onreinheden van de kinderen Israëls en vanwege hun overtredingen naar al hun zonden verzoening doen. En alzo zal hij doen aan de tent der samenkomst welke met hen woont in het midden van hun onreinigheden. En geen mens zal in de tent der samenkomst zijn als hij zal ingaan om in het heilige verzoening te doen, totdat hij zal uitkomen. Alzo zal hij verzoening doen voor zichzelf en voor zijn huis en voor de gehele gemeente van Israël. Daarna zal hij tot het altaar dat voor het aangezicht des Heren is uitkomen en verzoening voor hetzelfde doen. En hij zal van het bloed van de var en van het bloed van de bok nemen en doen rondom op de hoornen van het altaar. En hij zal daarop van dat bloed met zijn vinger 7 maal sprengen. En hij zal dat reinigen en heiligen van de onreinigheden der kinderen Israëls. Als hij nu zal geëindigd hebben van het heilige en de tent der samenkomst en het altaar te verzoenen, zo zal hij die levende bok toebrengen. En Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van de levende bok leggen en zal daarop al de ongerechtigheden van de kinderen Israëls en al hun overtredingen naar al hun zonden belijden. En hij zal die op het hoofd van de bok leggen en zal hem door de hand van een man die voorhanden is naar de woestijn uitlaten. Alzo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen. En hij zal in die bok in de woestijn uitlaten. Daarna zal Aaron komen in de tent der samenkomst en zal de linnen klederen uitdoen die hij aangedaan had als hij in het heilige ging en hij zal ze daar laten. En hij zal zijn vlees in de heilige plaats met water baden en zijn klederen aandoen. Dan zal hij uitgaan en zijn brandoffer en het brandoffer van het volk bereiden en voor zich en voor het volk verzoening doen. Ook zal hij het vet van het zondoffer op het altaar aansteken. En die de bok welke een weggaande bok was zal uitgelaten hebben, zal zijn klederen wassen en zijn vlees met water baden en daarna zal hij in het leger komen. Maar de var van het zondoffer en de bok van het zondoffer, welker bloed ingebracht is om verzoening te doen in het heilige, zal men tot buiten het leger uitvoeren, doch hun vellen, hun vlees en hun mest zullen ze met vuur verbranden. Die nu dezelve verbrandt, zal zijn klederen wassen en zijn vlees met water baden en daarna zal hij in het leger komen. Tot zover dit gedeelte uit Leviticus. En dan Hebreeën 13, beginnend bij vers 9. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door de welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar, van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelver lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Het woord Gods voor de prediking op deze laatste Lijdenszondag vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het 19e hoofdstuk en daarvan het 17e vers. Johannes 19 vers 17. Wij lezen daar en hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Wij willen samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken om de Heere zijn onmisbare zegen te bidden. Wij willen daarbij dankzegging doen voor broeder en zuster van Dis die in de afgelopen week hebben mogen gedenken hoe ze 50 jaar geleden in het huwelijk werden verbonden. Maar er is tegelijkertijd ook reden om voorbeden te doen voor broeder van Dis die vrijdagmiddag een ongeluk overkwam en in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wij willen dus voor hem ook niet alleen dankzegging doen, maar ook voorbeden. En verder willen wij voorbeden doen voor zuster Nachtegaal, die van de dokter bericht gekregen heeft dat er toch een bepaalde kwaal in haar lichaam huist, waar gelukkig medicijnen voor zijn, maar over die medicijnen moet wel de zegen des Heren komen. Laten we samen bidden. Heren, wij willen uw aangezicht zoeken nu wij aan de morgen van deze dag bij elkaar zijn, deze zondag, deze laatste lijdenszondag, om nogmaals stil te staan bij het evangelie van hem die tot zonde gemaakt is, de Heere Jezus Christus. Wij bidden van u, Heren, dat u de overdenking van zijn lijden, van zijn bitter lijden, van zijn schuld, zondedragend lijden voor ons hart en voor ons leven wilt zegenen. Er is buiten deze zaligmaker en buiten zijn verzoenend werk geen behoud. Er is maar één weg tot het leven en tot de verzoening met u. Er is maar één bloed dat reinigt van alle zonden. Er is maar één offer dat de schuld wegneemt. En dat is zijn offer. En dat is zijn bloed. Heere, dat gij, zijt gij zelf, Heere Jezus. U bent de weg, de waarheid en het leven. Buiten u is geen weg en geen waarheid en geen leven. En wie het zonder u stelt, die komt om in de leugen en in de dood en in het verderf. En daarom is het zo allernoodzakelijkst, Heren, dat we het allemaal om te beginnen gaan verstaan hoe nodig het is om u, de Heren, te kennen. En om aan dat bloed dat gij gestort hebt deel te hebben en om door u tot God de rechter teruggebracht te worden. Om met God ook verzoend te zijn en vergiffenis van ongerechtigheden te hebben. Laten we dat inderdaad allemaal beseffen. En niet alleen maar zo weten, vluchtig, oppervlakkig weten dat dat zo is. Want dat zal met ons allemaal wel zo zijn. Daar komen we lang genoeg voor in de kerk. En daarom hebben we het vaak genoeg gehoord. Maar Heren, wat baat zulk weten van ons, als het ons niet werkzaam maakt, als het ons niet bezighoudt, als het ons niet de nood doet gevoelen, als het ons ook niet uitdrijft tot u. Laat het ons dan inderdaad gevoelen en laat de kennis van deze dingen niet alleen maar een kennis zijn die wij met ons verstand bezitten, maar laat dat een kennis zijn die door uw Heilige Geest ook wordt toegepast aan onze harten, opdat wij die weg naar u mogen gaan en die weg door u tot God mogen gaan. En wilt gij zo de verkondiging van het evangelie ook van vanmorgen nog tot zegen stellen. Meer dan eens kwamen we samen, ook in dit jaar weer, rondom het lijdensevangelie. Heren, laat het vruchten dragen. Laat het ook vandaag nog vruchten dragen. En wilt gij er daartoe zelf door uw Heilige Geest in meekomen. Wij bekeren geen mensen. Wij veranderen geen harten. Niemand is in staat om zichzelf een geestelijk, een levend mens te maken. Het is allemaal uw werk, Heren, als die dingen gebeuren en tot stand komen. En zo zien wij op tot u. Werk het dan. En versterk wat uw hand gewerkt heeft. En geef zegen bij en op en over uw goddelijk woord. En laat die zaligmaker Jezus Christus ook in de verkondiging van uw woord mogen worden verheerlijkt en aangeprezen. En mogen wij, luisterend naar dat evangelie van u, dat waarachtige geloof ontvangen om hem te mogen zien en omhelzen. Zegen zo ons samen zijn, Heren. En wilt u alles wat zondig is weren en het kwade uit ons midden weghouden, opdat wij hier samen mogen zijn onder het beslag van uw woord En opdat al onze gedachten, ook al onze ideeën en vooroordelen zouden mogen verdwijnen, om niet anders te horen en niet anders te beleven dan wat Gij ons te zeggen hebt. Zegen ons zo, zoals wij hier zijn, en denk ook aan hen die met ons meeluisteren. Heere, geef dat uw woord ook in hun leven een kracht mag zijn tot zaligheid. Zegen Gij allen die van de bediening van uw woord verstoken zijn, Heere. Laat er toch mogelijkheden zijn voor hen om toch ook geregeld weer in aanraking te komen met uw boodschap. Want voor ieder mens, kerkganger, maar ook degene die niet naar de kerk kunnen komen, is het waar dat het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Heere, laten we dan in welke omstandigheden we ook verkeren, toch altijd weer gelegenheid zoeken om te horen naar het woord van God. Om ons ook zo in de weg der middelen te stellen. Wij bidden u voor hen die door ziekte verstoken zijn om naar uw huis te komen. En dan denken we bijzonder ook aan broeder Van Dis. Heere, het is heel anders gegaan dan hij en zijn vrouw hadden gedacht en gehoopt. Er waren redenen om met dankbaarheid uw daden te gedenken. En dat hebben ze ook mogen doen in deze week. Heere, toen ze terug mochten zien op de weg die ze nu samen mochten gaan, al 50 jaar lang, en daarin door u ook bij elkaar zijn gehouden en zo ook bij elkaar konden blijven, ondanks alle spanningen die dat met zich meegebracht heeft, ondanks dreigende doodsgevaren zelfs. Heere, u had hen dat grote voorrecht nog gegeven en daar was inderdaad reden tot dankbaarheid voor, en we spreken dat ook met hen uit in het midden der gemeente. Maar heren, er is tegelijkertijd opnieuw reden tot zorg gekomen doordat onze broeder een ongeval overkwam waardoor hij in het ziekenhuis terecht kwam en daar nog altijd is. Heren, u hebt zijn leven nog willen sparen en u hebt nog erger willen voorkomen. Zoudt u willen geven dat hij herstellen mag en dat hij ook nu weer ondervinden mag dat hoe anders uw wegen zijn dan wij hadden gedacht, ze niet alleen maar anders zijn, maar naar uw eigen woord ook hoger. En dus ook nog beter. Laat hem dat en laat ook zijn vrouw dat mogen ondervinden en mogen geloven. En laten ze zo in afhankelijkheid alles van u de Heere mogen verwachten. Gedenk ze in uw gunst, ook bij het ouder worden. En maak uw weldaden in hun leven nog heerlijk. Denk ook aan zuster Nachtegaal, Heere, u weet wat zij mankeert. U weet ook wat goed voor haar is. We danken u ervoor dat er een middel gevonden is waar ze mogelijk baat bij kan hebben onder uw zegen. Wilt u inderdaad die zegen geven en haar in uw gunst gedenken en bekwaamheid en kracht te geven om verder te gaan in de taken die Gij haar hebt toebedeeld. En mogen we zo in al de omstandigheden van ons leven maar beseffen dat het aan uw zegen gelegen is. En daar alleen aan. Heere, wilt u wegnemen al onze zonden. Verzoenen al onze ongerechtigheden. En ons vergeven wat wij hebben misdaan, ook in de week die voorbij gegaan is. Als we u allerlei dingen te vragen hebben en bijzonder om uw genade bidden, dan dienen we wel te beseffen, Heere, en laat dat besef inderdaad ook maar levendig zijn, dat we om onverdiende gunsten vragen. Om dingen die we verbeurd hebben. En toch, o God, we mogen er toch om bidden. U hebt toch zelf gezegd, laat al uw begeerte met bidden en smeken bekend worden bij God. Laat het dan inderdaad niet kwaad zijn in uw ogen, Heere, als wij ondanks onze onwaardigheden u toch vragen om op grond van uw eigen welbehagen nog in ontferming op ons neer te zien en ons om Christus wil te gedenken in uw gunst. Maak het zo in alle dingen wel. Heere, we danken u er ook voor dat u het in de afgelopen week wel maakte wat betreft de verkiezing van ambtsdragers, u hebt bij de gekozen broeders ook de vrijmoedigheid geschonken om de roeping aan te nemen. Geef dat ze het in afhankelijkheid nu ook van u mogen verwachten. En als ze straks tot hun werk zullen worden ingeleid, laat dan bijzonder ook hun oog op u de Heere mogen wezen. Zegen ons en vergeef onze zonden en verhoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 88ste psalm, het tweede en het derde vers. Mijn ziel der tegenheden zat, wordt moedeloos, wil mij begeven en ik ben afgezonderd bij de hoop der doden, die ter neergeslagen in het bloeien van hun blijde dagen, gestuit in hun levensloop, met aard bedekt van elk vertreden door uw hand zijn afgesneden. 2 en 3 van Psalm 88. Uit het laatste gedeelte van het Lijdensevangelie is vanmorgen dus onze tekst genomen. En dan bedoel ik met het laatste gedeelte datgene wat er na de veroordeling door eerst de Joodse raad en daarna ook door de Romeinse stadhouder met de Heer Jezus is gedaan. Hij is veroordeeld. En onmiddellijk op de veroordeling is ook de voltrekking van het vonnis gevolgd, de executie, de kruisiging op de heuvel Golgotha. Waar we vanmorgen onze aandacht aan geven is dat Jezus weggeleid wordt naar de plaats van de terechtstelling. soldaten nemen hem mee. Pilatus heeft uiteindelijk aan de Joden maar hun zin gegeven. En dus wordt Jezus, zoals zij ook geëist hebben, straks gekruist. Hij moet zelf zijn kruis dragen als hij door de straten van Jeruzalem gaat. U weet, dat kruis wordt hem op een gegeven ogenblik te zwaar. Hij kan het niet meer volhouden, zijn lichaamskrachten bezwijken. En dus moet men een vreemdeling dwingen om voor Jezus het kruis te dragen. En dat wordt dan aan Simon van Cyrene opgelegd. Er is op de Leidersweg door de straten van Jeruzalem nog een ander incident dat ons door Lucas verteld wordt. Namelijk dat het schouwspel dat daar te zien is, die lijdende man van smarten die onder zijn kruis bijna bezweken was, dat schouwspel veroorzaakt verdriet bij de dochters van Jeruzalem, bij een aantal vrouwen die daar langs de kant van de weg getuigen zijn van wat daar voorbij gaat. En ze beklagen hem, en dat is voor de Heer Jezus dan gelegenheid om voor de laatste maal in de staat van zijn vernedering het evangelie te verkondigen. Maar daarna gaat het al snel naar de stadspoort toe. Ze gaan de stadspoort uit, en als ze buiten de stad Jeruzalem gekomen zijn, dan begeeft de stoet van de te kruisige misdadigers, Jezus met nog twee anderen, omringd door de Romeinse soldaten en gevolgd door, neem ik aan, een joelende menigte, dan begeeft die hele stoet zich naar Golgotha, naar de hoofdschedelplaats Golgotha. Waar we op moeten letten en waar onze tekst ook de vinger bij legt, wat accent krijgt, dat is dat hij daarbij uitgaat. Jezus ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats. U moet daar niet overheen lezen. De Bijbel geeft ons trouwens geen gelegenheid om eroverheen te lezen, want met name in het schriftgedeelte uit de Hebreeënbrief wordt daar een bepaalde consequentie aan verbonden. De gang van Jezus is inderdaad een uitgang. Daar was trouwens op de berg der verheerlijking al over gesproken. U weet, toen Jezus op de berg der verheerlijking was en toen hij daar werkelijk verheerlijkt werd, toen hemelse glans hem omscheen en toen zijn aangezicht blonk, toen waren er ook twee mensen, verloste zondaren uit de hemel, een ogenblik naar deze aarde gekomen om met Jezus te spreken, Mozes en Elia. Drie discipelen waren daarbij aanwezig, waren daarbij getuigen, en die hebben het gehoord dat ze daar met elkaar spraken. En waar spraken ze over, Mozes en Elia, met Jezus, over zijn uitgang die hij te Jeruzalem volbrengen zou, over zijn exodus, zoals het letterlijk heet, zijn uittocht. En het is ook de Hebreeënbrief die op dat aspect uit het Leidersevangelie de nadruk legt. Er staat met name in het 12e vers van Hebreeën 13 dat Jezus buiten de poort geleden heeft. En dat zijn geen zinloze mededelingen, gemeente. Dat heeft zin, dat heeft betekenis, en dat is ook weer een onderdeel, een aspect van het lijden van de zaligmaker. Hoe moeten we dat dan verstaan? Wel, dat willen we vanmorgen eerst met elkaar gaan zien. Nou, het eerste waar ik u dan op zou willen wijzen is dat de terechtstelling dus plaats zal vinden buiten Jeruzalem. En dat omdat die terechtstelling, die plaats van de executie, buiten de stad ligt, Jezus uit de stad moet. Maar dat geeft een extra dimensie aan het lijden van de zaligmaker. Want wat is Jeruzalem? Dat is de koningsstad. En dat is nog meer dan de koningsstad. Dat is de heilige stad. Zo wordt er in de Bijbel ook over gesproken, over de heilige stad. U moet Psalm 48 eens lezen, waar de lof van Jeruzalem bezongen wordt. En waar het bijzondere karakter van deze stad die God ter woning heeft verkoren, bezongen wordt. Het is de stad waar Gods heiligdom staat. Gods tempel. Het is de stad waar de Heere wilde wonen onder zijn volk. Het is de stad waar gemeenschap met God mocht worden gezocht en gevonden en beleefd in het heiligdom. En daarom was het voor de vrome Israëliet, ik bedoel nu voor de oprecht vrome Israëliet, een grote vreugde als hij naar Jeruzalem kon opgaan. Jeruzalem, dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Dat was hun vreugde. Ze waren een heel jaar lang, dat gold natuurlijk van de meeste Israëlieten, voor alle die geen inwoner van Jeruzalem waren, ze waren een heel jaar lang dichterbij of verder weg van de tempel verwijderd en ze konden niet elke dag nog eens naar de stad gaan. Maar wat een vreugde was het dan als het paasfeest werd of als het pinksterfeest werd of als het loofhuttenfeest zou gaan worden. Als ze dan met vrienden en bekenden de reis naar de pelgrimsreis naar de heilige stad mochten gaan maken. En ze waren er vol van. Want de stad van de grote koning had een grote plaats in het geestelijke leven van de vrome Israëlieten. En ook voor de Heer Jezus is het een vreugde geweest om naar Jeruzalem op te gaan. Weet u nog van die eerste keer dat hij daarheen ging? Toen hij bar mitzwa geworden was, zoon der wet, en toen hij voor het eerst mee mocht met zijn ouders. Toen ze hem meenamen op het paasfeest. Hoe hij zich daar toen thuis gevoeld heeft. In het huis van zijn vader. Waar hij bezig mocht zijn. In de dingen van zijn vader. Zegt hij het niet tegen zijn moeder Maria als hij hem een verwijt maakt. Dat hij hen zo in ongerustheid heeft gebracht. Wist gij dan niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Daar waar het huis van zijn vader stond. En zo was het voor de Heere Jezus meer nog dan voor andere Israëlieten. Een vreugde om in die stad te zijn waar God woonde. En daar heeft hij ook gepreekt, voornamelijk. Daar heeft hij ook zoveel van zijn wonderen verricht. En het gebrek aan uitwerking op al die tekenen die hij deed en de woorden die hij sprak, heeft zijn hart ook met intense droefheid vervuld. Wat heeft hij Jeruzalem lief gehad? Toen hij de stad zag, dat tijdens die intocht in Jeruzalem, toen hij de stad zag, toen heeft hij over haar geweend. Want ze hadden de dag van haar bezoeking niet bekend. En hij heeft het al eens eerder gezegd, Jeruzalem, Jeruzalem. Nou heb ik zo vaak geprobeerd uw inwoners bij elkaar te brengen, zoals een hen in het uur van het gevaar haar kuikens onder haar vleugelen bergt. Die kuikens die komen wel, als die moeder hen een aantal geluiden, een aantal klanken laat horen waardoor die kuikens gewaarschuwd worden en die vluchten zo snel mogelijk onder de brede vleugels van dat moederdier. Maar gij, zegt Jezus, hebt niet gewild. En dat geeft hem smart, want hij heeft die stad waar zijn vader wilde wonen in zijn hart. Nou, uit die stad gaat hij uit. Vers 16 zegt, ze leiden hem weg. Hij heeft daar geen plaats meer. Straks gaat hij voor het laatst de stadspoort uit. En dan ligt Jeruzalem achter hem. Maar Zoals ik het tot nog toe gezegd heb, heeft die uitgang van de Heer Jezus misschien toch nog wel iets vredigs. Hij wordt uitgeleid. Hij gaat uit. Dat zijn vrij neutrale woorden. Maar je mag ook zeggen, op grond van wat de Heer ons in zijn woord geopenbaard heeft, dat dat uitgeleid worden en dat uitgaan uit Jeruzalem tegelijkertijd ook een uitgestoten worden is. Een uitgeworpen worden. Waarom? Men acht hem geen plaats meer waard in Jeruzalem. Hij is immers veroordeeld. En die veroordeling, die tenslotte door Pilatus is uitgesproken, en toen hij hem overgaf naar de wil van de Joden, die veroordeling betekent zijn verbanning, zijn excommunicatie, zijn afgesneden worden. Onze tekst zegt dat. Ziet u maar, hij dragende zijn kruis ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats. Er lag wat op zijn schouders, dat dan weliswaar door Simon van Cyrene overgenomen is, maar dat toch zijn kruis bleef. En dat kruis, dat is het teken van Gods vloek. En als een gevloekte gaat hij de stad uit. En waarom gaat hij dan de stad uit? Omdat er voor gevloekten geen plaats bij God is. Omdat mensen die onder zijn vloek, zijn uiterst oordeel vallen, omdat God zulke mensen niet in zijn nabijheid duldt. U zegt maar, als er toch één recht had om daar wel te zijn, dan was hij het toch. Als er toch één beantwoord heeft aan al de eisen van Gods recht en aan al de normen die de Heere gesteld heeft, dan is hij het toch geweest. Er is toch niemand beter op zijn plaats in de tempel, in het huis des Heeren, als juist hij. Waarom mag hij er dan uitgerekend niet meer zijn? Is dat dan geen groot onrecht dat men hem aandoet? Is het dan geen gruwelijk misdrijf dat hier gepleegd wordt? En waarom verdraagt hij dat dan? Waarom protesteert hij daar dan niet tegen? Waarom, zoals hij wel vaker gedaan heeft, waarom ontgaat hij dan nu niet aan de handen van hen die hem gegrepen hebben? Ze hebben hem wel eens meer willen grijpen. Ze hebben hem wel eens meer willen doden door steniging of op een andere manier. Maar ze kregen er de gelegenheid niet voor, want hij toonde op een onbepaalde manier zijn goddelijke majesteit. En de handen bleven slap langs het lichaam hangen van zijn vijanden. En niemand durfde hem aanraken. Waarom betoont hij zich nu zo niet als die zoon van God? Waarom gaat hij mee? Waarom staat er niet alleen in vers 16 dat zij hem wegleiden, maar waarom staat er in vers 17, en daar is hij zelf de handelende persoon, hij ging uit. Omdat Jezus achter al dat onrecht dat hem aangedaan wordt door mensen, en dat was onrecht van begin tot eind, al was het toch door een schijn van vroomheid bedekt, en al hadden ze zich ook beroepen op ik weet niet wat voor bepalingen van Gods wet, hij had zichzelf de zoon van God gemaakt en heeft zo iemand dan niet de dood verdiend en nog wel onmiddellijk ook. Godslasteraars, dat zijn toch mensen die zodanig gezondigd hebben dat ze niet langer in het leven behoren te zijn. Maar al hadden ze het dan nog zozeer met een vrome schijn overdekt, het was niet anders dan gruwelijk onrecht, en dat was het ook in Gods ogen. En dat heeft de Heer Jezus zo ook scherp aangevoeld, en hij heeft er de smart van ondervonden. Maar achter al dat kromme en dat verkeerde en dat verdraaide en dat onrechtvaardige, heeft hij toch de hand van zijn vader gezien. Zeker de mensen door hem onrecht aan. Maar dwars door al dat onrecht heen ziet hij dat zijn vader bezig is zijn raad te volvoeren. En Jezus weet dat hij die tot nog toe altijd zijn vader is geweest. En die hij ook als zijn vader heeft mogen aanroepen. En die hij als zijn vader heeft mogen liefhebben. Nu zal gaan worden zijn rechter. En het kruis dat hem opgelegd was, herinnert hem eraan dat hij in dat gericht, waarin zijn vader recht gaat spreken en vonnis gaat vellen, niet zal kunnen bestaan. Dat heeft hij in Gethsemane al in alle duidelijkheid naar zich toe zien komen, toen hij het had over die beker. Die beker die gevuld was met de gramschap Gods, met de toorn van een beledigde, van een gekrenkte hemelse majesteit. En die beker werd hem aangereikt. Hij wist dat dat komen zou. Hij wist dat hij die beker zou moeten aannemen. Hij wist dat hij die beker aan de lippen zou moeten zetten. En dat hij hem zou moeten drinken. Niet maar een slok, niet maar twee slokken. Maar dat hij tot op de bodem leeg zou zijn. En de toorn Gods, toen hij die alleen maar aanzag komen, was al zo verschrikkelijk voor hem. En dat kon hij in zijn zwakke menselijke natuur niet eens meer dragen, zodat een engel uit de hemel moest komen om hem te versterken. Hij weet dat het nu aanstaande is. Dat kruis, het zegt het hem. God is toornig op mij. God brengt mij onder de vloek. En daarom, het zijn maar de Joden niet die hem uit de tempel verdrijven en verjagen en zeggen, daar hebt u geen plaats meer. Maar het is God zelf die tegen zijn eigen zoon zegt, u hebt in mijn gemeenschap geen plaats meer. Geen plaats meer. Want ik zie u als een gevloekte. Maar u zegt, hoe is dat dan allemaal zo? Wel, dat is dan wat we vervolgens willen zien. Christus is toch gekomen om de schriften te vervullen. Dat heeft hij meer dan eens gezegd. Dat heeft hij ook in het Lijdensevangelie nog gezegd. Ik denk een ogenblik aan wat we daarvan lezen in het 26e hoofdstuk van Matthäus. Het gaat over de gevangenneming daar en het gaat over Petrus die het zwaard hanteert om zijn meester te verdedigen. Maar Jezus wijst dat zwaard af. Hij zegt, keert weder dat zwaard in zijn plaats, want alle die het zwaard nemen zullen door het zwaard vergaan. Meent gij niet dat ik mijn vader niet kan bidden en hij zal mij 12 legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de schriften vervuld worden? Die daar zeggen dat het al zo geschieden moet. Doch en verderop, doch dit alles is geschied opdat de schriften der profeten vervuld zouden worden. Jezus moet de schriften vervullen. Ook de schriften van Leviticus 16. Ook datgene wat er beschreven staat in dat hoofdstuk waarin het gaat over Israëls grote verzoendag. U weet, er was één dag in het jaar die de Joden de Yom Kippur noemden. De grote verzoendag, de dag der verzoening. Door God zelf zo bepaald, een zegen dat de Heere zo'n dag gaf. Een zegen dat de Heere het op die dag heel bijzonder aan het volk Israël wilde bekendmaken, dat hoewel ze een hardnekkig en een wederspannig volk waren, ze toch bij de Heere mochten horen en bij de Heere mochten wonen en dat de Heere een weg geopend had waardoor al hun onreinigheden en ongerechtigheden kon worden weggenomen en waardoor er verzoening voor de zonden geschiedde. Wat gebeurde er op die dag? Ik ga niet alle details noemen, maar alleen die details die voor het verstaan van onze tekst van belang zijn. Op die dag werden er een paar dieren geslacht. Eerst een dier voor Aaron zelf. Daarna ook een dier voor het volk. En met het bloed van die geslachte dieren ging de hoge priester dan het heilige der heiligen binnen, het achterste gedeelte van de tent van het heiligdom. U weet dat gedeelte waar die grote zware voorhang voor hing. En achter die voorhang stond één voorwerp, de ark met het verzoendeksel. Die voorhang was eigenlijk het teken van God voor Israël, dat ze daar niet achter mochten komen. Dat was de grens. Zo ver mochten ze gaan, althans de priesters, die dan in het heilige mochten komen, maar verder toch ook weer niet. Daar woonde God achter. En geen mens kan bij God wonen. Geen zondaar kan bij God wonen. Maar op één dag in het jaar, op die zogenaamde Yom Kippur, mocht de hoge priester als enige uit het volk die voorhang een stukje opzij schuiven en naar binnen gaan. Maar laat hij niet zonder bloed gaan. De onmiddellijke en absolute voorwaarde voor de hoge priester is dat hij bloed meeneemt. En dat hij van dat bloed sprenkelt op het verzoendeksel en op de grond voor de ark, voor het verzoendeksel. En daarna ging de hoge priester terug. En de gordijn viel weer dicht. En het bleef een heel jaar weer gesloten. Dus dat gebeurde er met het bloed van die offerdieren. Wat gebeurde er met de rest? Het vet van die dieren werd zorgvuldig van het vlees afgesneden en dat vet werd op het altaar verbrand. En de rest dan, de vellen en de mest en wat er verder dan bij dat dier hoorde, de rest werd buiten het leger, buiten de legerplaats gebracht door een Israëliet die daartoe aangewezen was. En buiten de legerplaats moesten de restanten van deze twee dieren worden verbrand. Dus niet binnen de legerplaats en zeker niet op het altaar, maar die moesten buiten het leger verbrand worden. En daar herinnert de Hebreeënbrief aan. Niet waar, we lazen dat in het 11e vers van Hebreeën 13... Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. En omdat dat zo door God was ingesteld, ik lees verder in vers 12 van Hebreeën 13, daarom heeft ook Jezus buiten de poort geleden. Omdat hij ook die schriften, die ceremonieën van de wet, die plechtigheden van de grote verzoendag moest vervullen. De schriften moeten vervuld worden. En daarom, en nou trekt u de conclusie maar, daarom wordt de Heere Jezus gelijkgesteld met dat vlees, met die vellen en met die mest van die offerdieren. Dat werd als onrein weggedaan. En zo wordt Jezus als een onreine weggedaan. Is dat niet een ontzaglijke vernedering voor de heilige Zoon van God? Denk maar weer aan dat kruis. Hij dragende zijn kruis. Dragende dat vloekteken. En wat is het tenslotte om de vloek van God te moeten dragen? Wat is daar ten diepste de betekenis van? Dat is dat die persoon die onder de vloek van God ligt, naar de hel moet. Naar de hel. En dat gaat de Heere Jezus doorleven. En met name gaat hij dat doorleven als we hem de klacht over de lippen horen laten komen. En dan spreekt hij God niet meer als zijn vader aan. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ziet u het? Verlaten door God, prijsgegeven door God, overgegeven, losgelaten door God. Zoals Paulus zegt, God heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar heeft hem overgegeven. Hij heeft geen recht meer op gemeenschap met God. Hij heeft geen recht meer op de liefde van zijn vader. Hij heeft geen recht meer op een plekje in het huis van zijn vader. Hij heeft geen recht meer van toegang tot het hart van zijn vader. Want hij is geheel onrein. Niet vanwege zijn eigen zonde. Die heeft hij nooit gehad. Niet vanwege één ding wat in zijn leven ooit niet in overeenstemming zou zijn geweest met de heilige wil van zijn heilige vader. Want het is altijd volmaakt geweest. Zijn gehoorzaamheid en zijn liefde betonen en zijn toewijding. En zijn hart heeft nooit enige zonde gekoesterd. Nog ooit zelfs enige zondige begeerte of zondige gedachte gehuisvest. Maar het is vanwege andere zonden. Het is omdat God ons aller zonden en ongerechtigheden op hem heeft doen aanlopen. En daarom, zo zegt Jesaja, werd hij verdrukt. En die ongerechtigheden van zijn volk, die zonden, al die ongerechtigheden die zij bedreven hebben met gedachten, met woorden en werken, van het begin van hun leven tot hun laatste snik toe, al die afwijkingen, al die gruwelen, al die verborgen, subtiele, geveinsde dingen, hebben hem zo onrein gemaakt, zo gruwelijk in Gods ogen gemaakt, zo verwerpelijk en verfoeilijk doen zijn, dat God hem buiten de poort laat verbranden. We zouden ook nog kunnen denken aan een andere ceremonie op de grote verzoendag. Die wordt in Hebreeën 13 weliswaar niet genoemd, maar in Leviticus 16 lezen we toch ook nog van een andere bok die niet geslacht werd, maar die levend bleef. En als al die plechtigheden bij en in het heiligdom waren verricht, dan had de hoge priester nog een taak ten aanzien van die nog in leven zijn, de bok. Dan ging hij naar dat beest toe en dan legde hij zijn handen op de kop van dat dier. En dan droeg hij al de ongerechtigheden van het volk over op dat dier. En dan riep hij iemand uit het volk en hij gaf een bevel om met die bok buiten de legerplaats te gaan. En een end met dat dier de woestijn in te lopen. En hem daarachter te laten. Dan moet hij dan maar zwerven en omkomen. Dragende de ongerechtigheden van zijn volk. Wel gemeente, de Heere Jezus is gekomen om de schriften te vervullen. Ook deze schriften. En er mag niets onvervuld blijven. Hoe zouden dan de schriften vervuld worden als hij nou eens niet uit Jeruzalem gegaan was? Dan was alles niet voldaan. Dan was alles niet compleet geweest. dan waren er bepaalde dingen die God voorzegd had, die God voorspeld had, of door de woorden van de profeten, of door de inzettingen van Mozes, die open gebleven waren. Maar al dus betaamde het hem toch om al de gerechtigheid te vervullen. Je zou zelfs nog aan meer dingen kunnen denken die het woord van God ons openbaart. Er waren in Israël altijd wel mensen die buiten de stadspoort verbleven. Weet u wie? Weet u wie er volgens de bepalingen van de wet buiten het kamp in de woestijn, toen ze nog op zwerftocht waren, en buiten hun woonplaats, als ze in Kanaan woonden, moesten blijven? De Melaatsen. De Melaatsen. Die waren ook buiten de plaats. Weet u wie er ook buiten de plaats moesten worden terechtgesteld? U leest ervan in Leviticus 24. Gaat u dat maar eens na. Daar heeft iemand gevloekt in Israël. Openlijk de naam des Heren gevloekt. En ze vragen aan Mozes wat ze met zo iemand moeten doen. En Mozes krijgt van de Heren de opdracht dat die vloeker gestenigd moet worden. Waar? De plek waar hij woont? Voor zijn tent? Nee. Buiten de legerplaats. En wat gebeurde er buiten de legerplaats? En wie waren er buiten de stad? Mensen die op een bepaalde manier onrein waren. Voorlopig eens even buiten de legerplaats. Ziet u wel hoe vernederend het is geweest voor de Heer Jezus om uitgeleid te worden? Hoe vernederend het is geweest om, en hij deed het toch gewillig. Hij deed het toch zelf, ze hoefden hem niet buiten de stad te slepen. Ze hoefden hem niet, terwijl hij al protesterende bezwaren maakte, ze hoefden hem niet met geweld te dwingen om uit te gaan. Hij ging zelf vrijwillig die weg van diepe vernedering, wetende dat hij die weggaande bok was, wetende dat hij net was als die lichamen van die dieren die verbrand moesten worden, wetende dat hij in de ogen van zijn vader als een Melaatse was. Wetende dat hij ook in de ogen van zijn vader schuldig stond aan al de overtredingen tegen Gods heilige wet. En hij die nooit één zonde gehad of gedaan heeft. En die altijd met grote eerbied over zijn vader gesproken had. En de naam van zijn vader gebruikt had. En in wiens gebruik van de naam van zijn vader, of die tot een vader sprak of dat hij over de vader sprak, altijd iets liet doorklinken van hartelijke liefde tot zijn vader in de hemel. Zijn vader heeft hem niettemin toch ook als een godslasteraar beschouwd. Omdat het in het leven van zijn volk ook menigmaal voorkomt dat zij de naam des Heren wel hebben misbruikt. Voelt u hoe vernederend het voor de Heer Jezus geweest moet zijn om als een stuk vuilnis te worden behandeld en weggedaan? Hij die geen zonde gehad of gedaan heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt. En om dat alles is Golgotha voor hem de enige plek die nog geschikt is voor hem. Want wat is Golgotha? Onze tekst zegt dat nadrukkelijk niet waar, dat hij ging naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats in het Hebreeuws, Golgotha. Nou, dat zal dan de plek zijn waar hij wordt terechtgesteld. Maar hij is niet de eerste die daar terechtgesteld wordt. Dat is zo ongeveer de executieplaats waar Romeinse soldaten wel vaker hun werk doen. in het ter dood brengen van criminelen. Mensen die ter dood veroordeeld zijn. En die daar aan het kruis hun laatste uren doorbrengen. Mensen die naar de Joodse wet dus allemaal als vervloekten golden. Mensen die daar stierven in hun zonden. En wie staat er klaar als een mens in zijn zonde sterft om zijn ziel mee te nemen? Wie is daar permanent aanwezig op Golgotha? Waar de misdadigers omgebracht worden. En waar mensen in hun zonde en in hun gebrek aan berouw en bekering omkomen. Wie staat daar klaar als de wereld haar uitbraaksel uitspuwt? Wie staat er klaar om dat uitbraaksel op te vangen? En voor eeuwig mee te nemen. De duivel. Golgotha is de plaats waar de duivel al staat te wachten op Jezus. En waar de duivel zijn prooi zal kunnen grijpen. En voor eeuwig meenemen. Zo zwaar is de prijs die hij moet betalen. Dat hij het voorportaal van de hel moet betreden. Want dat is Golgotha. En straks zelfs ter helle moet nederdalen. Gemeente, laten wij inkeren tot onszelf met deze dingen. Want wat zegt ons dit? Laat ik u op twee dingen mogen wijzen. In de eerste plaats. Jezus' uitgang uit Jeruzalem laat ons zien wat wij door de zonde hebben verdiend. Ja, dat is toch onontkoombaar, nietwaar, deze conclusie. Dat Jezus' uitgaan uit Jeruzalem ons laat zien, ons verkondigt wat wij door onze zonden hebben verdiend. En dat is niet gering. Daar moeten we toch maar nooit licht over denken en luchtlichtvaardig overheen leven. Want hier zien wij dat de zonde inderdaad ontzaglijk is. In haar aard en in haar consequenties. Schrikken we ervan. Schrikken we ervan als we te horen krijgen dat God, zolang wij in onze zonden zijn, ons beschouwt als een melaatse die weg moet. Als een onreine waar hij geen gemeenschap mee kan hebben. Als een misdadiger. Maar wil niemand van ons graag mee vergeleken worden, nietwaar? Dat vinden we toch eigenlijk knap beledigend en krenkend als wij naast de misdadiger neergezet worden. En als van ons gezegd wordt, je bent van de hoofdschedel af tot de voetzool toe gans melaats. En je bent een onreine. Het zou mij niet verbazen als er mensen zijn die op het ogenblik knap verontwaardigd zijn. Als ze deze dingen uit het woord van God horen en zeggen, ja, moet dat nou zo? Daar hebben we onszelf eigenlijk te hoog voor. Om zo laag neergezet te worden. Om op die plek te komen. We zijn toch fatsoenlijk. We zijn toch nette mensen. We zijn toch mensen die niemand tekort doen. Om nou vanuit het woord van God te horen dat we wat dat betreft allemaal gelijk zijn. Accepteert u dat nou? En dat bedoel ik niet, accepteert u dat nou als een waarheid waarvan u zegt, ja, ja, zo is het wel, zo is het wel. Maar je gaat daar net zo vrolijk mee om verder en je hebt er net zo weinig mee te doen als iemand die het niet gelooft. Accepteren we het? Als God dat vonnis velt. Als God tegen ons zegt, mensen, je zondigt nu wel. En je bent wel ongelovig. En je laat je door mijn roepstemmen ook niet tot bekering roepen. En je hebt er misschien allerlei argumenten bij en allerlei verontschuldigingen voer je aan. Maar ondertussen blijft je hart leeg, wat mij betreft. Ondertussen is er voor mij in uw leven geen plaats. Ondertussen ga je toch je eigen gang en onttrek je je leven aan mij. Ondertussen dien je toch de vorst der duisternis. Maar zonde brengt wel vloek met zich mee. En Jezus zei het in zijn laatste prediking. Jezus zei het op weg naar Golgotha tegen die wenende vrouwen. Als ze dit doen aan het groene hout, wat zal dan aan het dorre geschieden? Als dit mijn lot al is, als ik dit al dragen moet, wat zal het dan wezen als zondaren die onbekeerlijk voortgeleefd hebben een keer in het gericht gaan komen? Voelt u dat wel eens? Grijpt het u wel eens aan? Ik kan van deze ernst en van deze scherpte van het woord van God geen afbreuk doen. We moeten dat eerlijk tegen elkaar zeggen en elkaar onder ogen brengen. Voelt u dat wel eens? Als je onbekeerlijk voortleeft, weet je, dan zal er een dag komen. Dan zal er een dag komen dat je zult zeggen, was ik maar nooit geboren. Was ik maar nooit geboren. Daarom, als je dit dan zo ziet gebeuren voor je ogen in het Lijdensevangelie, leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. Leef zo niet verder. Bekeer u. En doe het niet morgen. Maar heden, zo ge zijn stem hoort, geloof dat woord, geloof die stem. Vlucht tot de God die vandaag nog zondaren zalig wil maken. Vlucht naar de troon der genade die vandaag nog toegankelijk is en waar de Heere zelf toe uitnodigt. Ziet u wat het betekent als je de borg zo ziet gaan op zijn laatste gang? Hij dan dragende zijn kruis ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats. Die melaatse, die onreine, die als vuilnis geachte Heere Jezus. Ziet u wat dat teweeg zou moeten brengen in ons leven? En wat het door de genade Gods ook werkelijk teweeg brengt als de Heere deze dingen gaat toepassen aan onze harten. Waar gaat de mens dan buigen? Wat gaat hij dan knielen voor God? Wat gaat hij dan zich verootmoedigen? Wat gaat hij dan voelen de drang om met David te zeggen, ik wil mijn misdaad die u terger niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Als de Heere je dan de dingen voor ogen gaat stellen, dan kun je er geen excuses meer voor vinden. En dan kun je er niet overheen stappen. En dan kun je niet zeggen, ach ja, het is niet goed geweest, maar komt ook niet helpen. Nee, dan kun je het wel helpen. En dan ben je er zelf oorzaak van dat je zo was. Dan geeft dat verbrokenheid des harten. Dan geeft dat het besef, oh wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Ga je wat bekennen, gaat beleven en kennen van wat die tollenaar beleefde, die daar op een afstandje stond, want dichterbij durfde die niet te komen en die zich op de borst sloeg en die aan God alleen maar kon vragen, o God, wees mij de zondaar genadig. Is dat de vrucht van de overdenking van het lijden, van dit lijden, van de zaligmaker? Laat het u toch bewegen om hem te voet te vallen in verootmoediging des harten. Laat hij uw hart dat zo hard van nature kan zijn, toch verbreken. En bid God dat hij uw ogen ervoor zal openen, dat die zaligmaker zo'n ontzaglijke prijs moest betalen. En dat we er daardoor aan herinnerd worden wie wij zijn. En wat onze plaats rechtens is. Maar er is een tweede wat ons uit deze geschiedenis, uit dit onderdeel van de leidersgeschiedenis van de Heere Jezus aangereikt wordt. Niet alleen maar dat de uitgang van Jezus uit Jeruzalem ons de ernst van de zonde predikt. Maar die uitgang van Jezus uit Jeruzalem die predikt ons ook de zaligheid voor een ieder die gelooft. Ik heb het u al een paar maal gezegd, hij ging zelf. Hij werd niet gesleept tegen zijn zin in. Hij heeft zelf gezegd, ik heb macht mijn leven af te leggen en ik heb macht om het wederom te nemen. Niemand neemt het van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Of zoals Jesaja hem getekend heeft. Als dat schaap dat stemmeloos was. Als dat lam dat niet tegensprak. Zoals Johannes hem tekent als degene die de zijnen die hij lief gehad heeft in de wereld. Lief gehad heeft tot het einde. Want wat hij nu allemaal ondergaat, wat hij bij Pilatus geleden heeft en wat hij bij Caiaphas geleden heeft en wat hij nu op weg naar het kruis, naar de plaats van de executie geleden heeft en wat hij straks daar op Golgotha allemaal draagt, dat draagt hij niet voor zichzelf, maar dat draagt hij voor zijn volk. Alles wat hij doet in heel die lijdensweg, gemeente, dat doet hij als, en dat is het woord dat je daar altijd weer moet bij moet bedenken, dat doet hij als de plaatsvervanger van zijn volk. Dat doet hij als de borg. En dan denk ik weer aan dat woord uit de Hebreeën 13 dat licht werpt op onze tekst. Door het enerzijds in verband te brengen met die gebeurtenissen op de grote verzoendag. Maar door tegelijkertijd ons ook een ander perspectief te laten zien. Want in dat 12e vers van Hebreeën 13 lezen wij, daarom heeft ook Jezus buiten de poort geleden, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen. Het had een doel. En toen hij ging, toen heeft hij niet alleen zijn vader voor ogen gehad en het recht van zijn vader, maar toen heeft hij ook steeds zijn volk op het oog gehad. En in het hart gehad. Omdat ze zo trouw waren, nee, want er was niemand bij hen. Ze hadden hem allemaal verlaten. Ze hadden zich allemaal aan hem geërgerd. Ze waren het geen van allen met deze weg eens. Ze wilden er op dat moment geen van allen nog aan, dat zij als melaatsen waren in Gods oog. Ze hadden wel eens gezegd met Petrus, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Maar toen de consequenties daarvan door God werden getoond in de borg, die als een vuil stuk vuilnis werd weggedaan, toen wilden ze er niet van weten. Dat moesten ze ook nog gaan inleven. En dat moesten ze ook nog gaan onderschrijven, dat vonnis en dat recht van God. Maar niettemin zijn ze het volk. Niettemin zijn ze van hem. Niettemin behoren zij tot degene die hem van de Vader zijn overgegeven. Daar waren zij niet eens bij. Daar waren ze wel in begrepen, maar daar hebben ze geen enkel deel, geen enkel aandeel in gehad. En ze hadden nog nooit één vraag gedaan aan God zelfs, of ze erbij mochten behoren. Maar ze waren van eeuwigheid het voorwerp van Gods liefde, van Gods verkiezende liefde. En daarom gaf de Vader ze aan zijn Zoon. En de Zoon zei, Vader, ik zal ze bewaren in uw naam. Ik zal ze bewaren onder alle omstandigheden. Ik zal de prijs voor hen gaan betalen. Ik zal ervoor zorgen dat dat volk geheiligd wordt. Van al hun onreinheid en van al hun vuilheid en van al hun schuld zal ik ze gaan verlossen. En ik zal ze tot nieuwe mensen herscheppen. Opdat als u ze straks krijgt, die u van eeuwigheid bemind hebt, u ze ook volledig kunt accepteren, zonder vlekken, zonder rimpel. Geen enkele onvolkomenheid meer hebbend. Wie zijn dat dan, dat volk? Ik zei u, dat zijn degenen die de Vader aan zijn Zoon gegeven heeft. Ik kan het ook op een andere manier zeggen. De Bijbel zegt het ook op een andere manier. En laten we het vanmorgen ook maar naspreken wat de Heer in zijn woord zegt. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Ziet u hem aan het kruis? Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daarom zei ik, Jezus uitgang predikt de zaligheid voor het volk, nader genoemd voor een ieder die gelooft. En daarom moeten we nog een keer kijken. Zal het lijdensevangelie, zal het lijden van de zaligmaker ons tot zegen zijn, moeten we twee keer op hem zien, gemeente. Zoals hij daar onder het kruis gaat, zoals hij daar onder de vloek gaat, ons veroordelend, zo moeten we hem zien. Om onszelf te herkennen als verfoeilijk in Gods oog. Opdat we waarlijk in verootmoediging voor God zullen bukken. Maar kijk dan nog een keer. En zie dan in hem die gewillige borg en zaligmaker. Zie dan in hem die de wet Gods komt volbrengen. Zie dan in hem degene die komt doen wat hij beloofd heeft te doen. Uw wil te doen, o God. Zie hem dan als de betalende borg van zijn kerk. Zie hem dan als degene die zijn volk met zich meedraagt in zijn hart. En ze geen ogenblik vergeet. Ze geen ogenblik loslaat. Zelfs Petrus, in het uur waarin hij zijn meester verloochende. Zelfs Petrus mocht ervaren dat Jezus hem aanzag. En hij heeft ze nooit losgelaten. En hij is altijd doorgegaan, altijd doorgegaan, ook toen hij de stadspoort uitging. Ook toen hij wist hoe God over hem dacht. Ook toen hij wist van die drinkbeker. Ook toen hij wist van die vloek van God. Ook toen hij wist van dat allerbangste en allerzwaarste. Weet u wat er toen al die tijd ook doorging? Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophoudt. Zoals hij nu altijd leeft. Om voor zijn kerk te bidden. Zo heeft hij het ook in de dagen van zijn vernedering. Altijd gedaan. Om voor dat volk te bidden. Omdat ze op zijn hart lagen. Hij kon ze geen ogenblik kwijt. Hij wilde ze geen ogenblik kwijt. Zie nu zo ook op hem, die gewillige borg. En wie hebben er nou baat bij? Ja, degene die zichzelf ook die plek waardig gekeurd hebben buiten de legerplaats. Diegene die zichzelf als een onreine hebben leren kennen en die reiniging nodig kreeg. Die zichzelf als een misdadiger leerde kennen en die vergeving nodig kregen. Die onrein zijn in Gods ogen en het nu ook zijn geworden in eigen ogen. Maar die waarde hebben gezien in dat bloed. En die dat bloed niet meer missen kunnen. En die daarheen vluchten. En die daarop splijten. Die daarop pleiten. En die daar hun hoop op vestigen. En die God bidden om ermee gereinigd en gered te worden. Eén keer, nee, keer op keer. Die dat reinigende bloed nodig kregen. Wie hebben er nou baat bij? Dan denk ik weer even aan die hoge priester. Die met die weggaande bok ook een bepaalde plechtigheid vervulde. Hij ging voor dat dier staan. Dat dier dat met de schuld van het volk weggestuurd werd. De woestenij in. Maar voordat dat dier weggegaan geleid werd. Legde de hoge priester symbolisch zijn handen op dat dier. En hij droeg het over. Opdat een iegelijk, trekt u die lijn dan door, die in hem gelooft. Dat is geloven. Dat je hand op dat offer mag leggen. Dat je, omdat hij daartoe nodigt, omdat hij daartoe zelf vrijmoedigheid wil geven, omdat hij door zijn geest daar zelf toe uitdrijft en beweegt, dat je je ongerechtigheid op hem mag doen aanlopen. Je mag zien, God heeft ze op hem gelegd. En daarom is er vrijspraak. Daarom worden melaatsen in genade aangenomen. Daarom worden de onreinen die verdiend hebben te branden in het vuur, zelfs in het helle vuur, toch niet verworpen. Voor een ieder die gelooft, is dat heil er, opdat ze niet zouden verderven, maar het eeuwige leven hebben. Vlucht dan tot hem. Als hij zichzelf in zijn evangelie voorstelt, zoals we hem vanmorgen gezien hebben, dan ligt daar tegelijkertijd de nodiging in. En al klonk het dan toen niet uit zijn woorden, en al waren het toen niet zijn was het toen niet zijn boodschap, maar het is toch wel altijd door zijn boodschap geweest. Tijdens zijn hele rondwandeling op aarde, en ook toen hij op de kruisweg was, en ook als hij straks aan het kruis hangt met uitgebreide armen, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Amen. We zingen Psalm 40 en daarvan het eerste vers. Samen danken. Genadige God, wij danken uw heilige naam voor het woord dat u ons wilde meegeven. We hebben nogmaals een blik mogen slaan op de heiland die zijn lijdensweg ging, die zijn kruis droeg, die tot zonde gemaakt werd, die weggedaan werd uit de heilige plaats, die geen plaats meer kreeg in uw voorhoofd en in uw huis, en straks ook niet meer aan uw hart. En dat alles om de zonde van zijn volk. Heere Jezus, wat hebt u er onnoemelijk veel, onzegbaar veel voor gedaan. En wat is de prijs die u hebt betaald, groot en geweldig geweest. En wat heeft het u onnoemelijk veel gekost, om uw volk te verlossen. Laten we toch diep onder de indruk zijn, aan de ene kant van de ernst van de zonde, en aan de andere kant ook van de grootheid van uw zondaarsliefde. Als het nou eens niet gebeurd was, Heere, dan werden we allemaal als mensen, als vuilnis weggedaan. Dan droegen we allemaal uw gramschap en dat voor eeuwig. En dan was er geen ontkomen aan. Als u nou eens niet gekomen was, Heere Jezus, of als u uw werk nou eens niet volmaakt gedaan had, als u de helft nou maar eens gedaan had en meer niet, omdat u niet verder kon of niet verder wilde, omdat het u al te zwaar geworden was, was er voor niemand behoud. Maar nu wel, Heere. En nu is er wel een evangelie. En nu is er wel een troostboodschap. Nu is er wel zaligheid voor een ieder die gelooft. Nu mag wel gezegd worden, zoals Mozes de slang verhoogd heeft, zo is Christus verhoogd, opdat een iegelijk die in hem gelooft, die op die verhoogde, gekruisigde Christus ziet en een waarachtig geloof niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heren, dan ondergaan we niet dat lot van de lichamen van de gedode dieren. Dan ondergaan we niet het lot van de godslasteraars die buiten de legerplaats moesten worden terechtgesteld. Maar dan is er vrijspraak, wonder van genade, vrijspraak, verzoening met God. Wij bidden van u, Heere, dat we die dingen mogen leren en dat de prediking van vanmorgen niet te vergeefs zal zijn geweest. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 85 en daarvan het eerste vers. Ik herinner mij dat bij de mededelingen zojuist verzuimd is te zeggen dat we aanstaande dinsdag ook weer Bijbelkring hopen te hebben. Psalm 85, het eerste vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.